Goedemiddag gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin proponent A. Theo uit de Ridder Kerk voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Hosea 3. De kerkdiensten voor volgende week zondag 12 december. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Dan zal het heilige avondmaal gevierd worden. En in de middagdienst om 3:30 hoopt eveneens dominee Van de Wind voor te gaan. In deze dienst zal het voorzetting van de viering en dankzegging op het heilige avondmaal gehouden worden. Er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is bestemd voor de gevangenzorg Nederland, de tweede is voor de kerk. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang, nu mag u gaven ook digitaal geven. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de avondmaalscollecte bestemd voor Op weg met de ander. De voorzang is Psalm 115, vers 5. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer, hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer. Wij vragen u in verband met de coronamaatregelen ingetogen te zingen. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 18 en daarvan het laatste vers, waar we belijden koning David, de eeuwige gezalfde. Hij wil zijn gunst aan zijn gezalfde schenken, aan David en zijn nakroost eeuwig denken. Het 15e vers van Psalm 18. willen ook vanmiddag belijdenis doen van het christelijk geloof. En we doen dat in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. Aansluitend zingen we het laatste vers van Psalm 48. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Dat is het zesde vers van Psalm 48. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we eens met elkaar een zegen vragen over deze dienst. Grote en heilige Heere in de hemel op deze uw dag, mogen we nieuw samenkomen in uw huis rondom een geopend woord of thuis middels de livestream die verbondenheid ervaren. Om te luisteren naar uw spreken, naar het openen van de schriften. Schriften die van uw getuigen, die bekendmaken wie u bent, hoe u bent. En waarin u doorgaat uw trouw te tonen tot op de dag van vandaag. De apostel die zegt het toch in de Hebreeënbrief dat u voortijds vele malen en op velerlei wijzen gesproken heeft door de vaderen, door de profeten. En ten laatste hebt u gesproken door uw eigen Zoon te zenden in deze wereld. En dat hebben we ook beleden met de kerk van alle tijden en plaatsen, dat we geloven in u, de schepper van hemel en van aarde. En in uw Zoon Jezus Christus, ontvangen de maagd Maria, die uiteindelijk een weg van lijden en sterven op moest gaan, maar om uiteindelijk te triomferen als de levensvorst. Heer, wat getroost u zelf een moeite om uzelf bekend te maken, om uzelf aan ons op te dringen, opdat we niet alleen door het leven zouden gaan, die last zou voor ons te zwaar zijn, maar dat we onze kleine menselijke handen, kwetsbare handen, in de uwe zouden leggen. U die zichzelf bekend maakt als die burcht, die schuilplaats, die redder, die ontfermer. Maar Heer, als we naar het volk van Israël zien, dan hebben ze zich weinig aangetrokken van die woorden. Telkens weer vervielen ze in afgoderij en hoererij. Telkens sloegen ze weer eigen wegen in. Heer, tot op de dag van vandaag, we zijn niet anders. We zijn van diezelfde lap gescheurd. En misschien doen we het niet op een openlijke wijze, op een grove wijze, zoals het volk Israël dat manifesteerde. Maar zijn er zoveel andere dingen waarop we ons vertrouwen stellen? Of die mogelijk de eerste plaats in ons leven innemen? Met misschien wel hele goede dingen waar we een stukje zegen in mogen ervaren, als onze gezondheid of ons huwelijk, ons gezin, het ouder worden en ja, hoe we ons nog kunnen bewegen in de samenleving en in de kerk. Heer, het zijn zegeningen, maar we kunnen zo gemakkelijk ons vertrouwen daarop stellen. En u komt op een tweede, een derde plaats. Heer, dan mag het ook vanmiddag weer tot verwondering stemmen dat u spreekt. Dat u uw bemoeienis toont, ook vandaag weer. Heer, het is iedere zondag weer het geopende graf dat centraal mag staan. Maar juist in deze periode van Advent blikken we terug op dat heilgeheim dat u zich zo geopenbaard hebt. Heer, duidelijker, dieper, intenser. Het is niet mogelijk. Heer, laat zulk een dwang voor ons niet nodig wezen dat door schade en schande we uiteindelijk terechtgebracht worden. Maar dat het uw liefde is die ons overtuigt dat we het niet klein kunnen krijgen, ook vanmiddag weer. Dat u naar ons omziet, dat u mij op het oog hebt. En zeker als we een ogenblik voor de spiegel staan en vanmiddag wordt onze spiegel voorgehouden. Heer, dan hebben we het nodig dat uw Heilige Geest in ons midden is. Dat uw Geest ons aan onszelf wordt doet ontdekken, zodat in ons leven die vrezen wordt gewekt. McChane die heeft ervan gezongen. Heer, dat we dat navolgen. Dat we ja, ook vanmiddag het niet klein kunnen krijgen wat u ervoor over hebt gehad. En juist door de orde van het kerkelijke jaar mogen we daar weer bij stilstaan. Heer, doe ons zien wie u bent. En tegelijkertijd dat we opmerken wie wij zijn. Heer, wordt het contrast des te groter. Dan roepen we het met de discipelen uit, ga weg van ons, want wij zijn zondige mensen. En juist dan schittert uw heerlijkheid op het grootst. Heren, toon dat ook vanmiddag. Maak deze dienst tot een goede dienst, goed, omdat er een ommekeer is, een gerichtheid op uw vreugde in de hemel, vanwege zondaren die zich tot u bekeren. Heer, maak deze dienst goed als we een taak hebben, koster, organist, de streamingdienst. Ook wanneer we straks onze gaven geven, misschien op een andere wijze dan gewoon. Ook thuis, Heer, dat die verbondenheid er is. Dat we iets van die gemeenschap mogen ervaren, ook vanmiddag weer. Tot eer van uw grote naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Neem ons dan onder uw hoede, breek het rijk van de boze af en verheerlijk uzelf. Dit bidden wij u, in Jezus' naam alleen. Amen. De gemeente wil op deze tweede Adventszondag het woord van de Heere openen in de profetie van Hosea. En zoals u allemaal wel weet, en ook de jongeren onder ons wel weten, de kinderen zelfs, Hosea is een hele bijzondere profeet. Misschien even een stukje indruk, hè, waar duiden we, waar zit u ongeveer? Nou, achter in uw Bijbeltje is aan zo'n tijdschema, maar als u een klein beetje pakken wilt. David is heel makkelijk te onthouden, de grote koning, 1000 voor Christus. Hè, dat is een mooi rond getal, David. Daarna komt Salomo. Het rijk breekt in twee stukken, 10-stammenrijk, 2-stammenrijk. En we zitten hier nu in het 10-stammenrijk. Amos, Hosea, twee profeten die ongeveer gelijktijdig profeteerden in het 10-stammenrijk. Jesaja en Micha, twee profeten die ongeveer gelijktijdig profeteerden in het 2-stammenrijk. Amos, de profeet van Gods recht en hij fulmineert tegen onrecht. Amos, de profeet van Gods liefde. En hij ageert tegen liefdeloosheid, ontrouw, vreemdgaan, hoererij. En dan weet u met mij dat Amos, dat Hosea dat niet alleen met woorden moet doen, maar ook in zijn huwelijksleven. Ik besef dat dat heel veel vragen oproept. We zullen dat ook niet goed klein krijgen. Maar Hosea die krijgt de opdracht om te trouwen met Gomer. Nou ja, dan zouden wij als ouders tegen onze zoon zeggen, joh, doe dat toch niet, hè? Krijg je spijt van. Dat meisje is jou niet trouw. Die gaat vreemd, die is veel te wispelturig. Het zit bij wijze van spreken in haar bloed om het zo te doen. Maar ja, hij moet het van Gods wegen. Krijgt notabene kinderen, waarvan zelfs onduidelijk is of die kinderen wel van Hosea zijn. En dan is er weer periode weg. En je kunt je voorstellen, het is een zichtbare preek geweest. En als Hosea 's morgens naar zijn werk ging, ja, en even later ging de deur open en dan ging Gomer ook de hort op, hè. En dan werd ze weer gesignaleerd, joh, ze is bij die en ik heb ze daar waargenomen. Ze was in de stad en ze was de roddelste over, hè. Dat zo'n man het met haar uithoudt, hè. En dan is ze weer een paar nachten weg geweest en dan zoekt hij ze weer op. En joh, dat hij ze lang niet de laan uitgestuurd heeft. Dat hij niet met haar gebroken heeft, hè. Dat... Maar hij doet dit van Gods wegen. Maar op een gegeven moment is ze echt weg. Hij is ze kwijt en misschien hebben ze het wel gezegd tegen elkaar, hè, daar bij de waterput. Of als ze staan te wachten dat de zeis geslepen wordt bij de smid of bij het broodbakken. Ja, een man alleen is niet alles, maar met zo'n vrouw, blij dat hij nu van eraf is. Maar dan krijgt hij de opdracht om haar opnieuw op te zoeken. En dan staat het er ook bij, zoals God het volk van Israël bemint. Dus die trouw van de Heere tegenover zijn volk Israël, die moet hij weer spiegelen in zijn huwelijksleven. Zelfs nu, terwijl ze al van hem weg is. Nou, hij vindt haar uiteindelijk. Maar dan kan hij niet zomaar zeggen, joh, en nou mee. En nou blijf je eens thuis. Want ze blijkt, ja, ze had natuurlijk de hoop dat dat vrije leven, dat is het, hè, dat is het summum van genot. Integendeel, ze heeft schulden gemaakt en ze is slaaf geworden, slavin, heeft zichzelf moeten verkopen. Dus Hosea die rest niets anders dan zijn eigen vrouw terug te kopen. 30 zilverstukken, en dat kennen we, dat getal, 30 zilverstukken. Hij heeft dat notabene niet, dus hij betaalt de helft met geld en de helft in natura. En dan legt hij zijn tuchtmaatregel op. Hij sluit ze als het ware op. En ondertussen weten we met elkaar, dit is beeldspraak. Het volk van Israël is later in ballingschap gegaan. Maar daarna, zegt Hosea, dan zal er een verandering komen. Bekering tot God en David hun koning. En dat laatste, dat voelt u wel aan, dat is ook de reden om daar deze tweede adventszondag bij stil te staan. Zullen we het gewoon eens met elkaar lezen? Het is een kort hoofdstuk. Om een klein beetje de achtergrond te pakken. Hosea 3. De Heere zei tegen mij, ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel ze zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Voor 15 zilverstukken en 1,5 homer gerst kocht ik haar toen voor mij. En ik zei tegen haar, u moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven, u mag geen andere man toebehoren en ook ik zal niet bij u komen. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. En de Heere hun God zoeken en David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden in later tijd. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmiddag nadenken over dit Bijbelgedeelte. Het zijn maar 5 versen. We lopen ze straks ook wat door met elkaar. En dan uiteindelijk uitkomen bij vers 5. Dat ze de Heere hun God en David hun koning zullen zoeken. En hoe doen ze dat? Met diep ontzag. Hè? Daar staat eigenlijk zoiets als bevend, hè? Vol indruk, vol bewondering, met diep ontzag hun Heere en David zoeken. Voordat we daarover gaan nadenken, u het woord verkondigen, willen we met elkaar zingen op Psalm 106. Het vers dat wat beschrijft hoe het volk van Israël gehandeld heeft en hoe ze telkens trouweloos handelden. Het is wat dat betreft een heel somber vers. Die onnatuurlijk offerand, die bloedschuld bracht een smet op het land. Zij werden onrein door hun daden, door hoererij en vuil gedrag. Dat is vers 21 van Psalm 106. We willen dus vanmiddag nadenken over het derde hoofdstuk van het Bijbelboek Hosea. En er staat ook boven het beeld van Gods geduld. Want dat blijkt wel op een hele bijzondere wijze uit dit Bijbelboek. En ik zou bijna zeggen wel in het bijzonder in dit derde hoofdstuk. Want het begint al met die woorden. De Heere zei tegen mij, ga opnieuw. Er heeft zich al het een en ander plaatsgevonden. En Hosea is er verschillende keren achterna gegaan en heeft tot haar hart gesproken en heeft haar gelokt en getrokken en op allerlei wijze proberen te binden. En we voelen in deze geschiedenis wel de beeldspraak hoe de Heere God omziet naar zijn volk Israël. Zo moet Hosea dat zichtbaar maken in zijn huwelijksleven. Hij heeft er weinig plezier aan beleefd, om het zomaar eens te zeggen. Het is iets geweest wat zijn leven heeft getekend. En wij vandaag de dag krijgen tal van berichten, informatie, het wereldnieuws enzovoorts. Ver weg hoeft er maar iets te gebeuren en we weten het direct. Maar dit is het onderwerp van gesprek geweest in die dagen. Snap jij die profeet nou? Snap jij dat Hosea het met haar uithoudt? Telkens gaat ze weer vreemd en Ik heb ze weer gesignaleerd toen en nou, het is de roddel, het is het gesprek hè, op de markt en bij de waterput. Zo spreken ze met elkaar dat hij ze niet wegstuurt. En iedere keer gaat hij ze weer achterna om toch weer binnen zijn huis te krijgen. Maar ja, uiteindelijk is ze echt weg. Ze is niet meer thuis gesignaleerd en nee, volgens mij is ze er niet meer. En een ander weet het nog beter. Nee, ze huist daar en daar. Ik heb het gezien, daar heeft ze er intrek genomen. En zo wordt er gesproken met elkaar. En tegelijkertijd voelen ze allemaal mee en mogelijk heeft Hosea dat ook wel uitgelegd. Ik moet deze weg gaan in opdracht van de Heere. Hij geeft mij de opdracht daartoe. En dat geldt dus ook hoofdstuk 3. Gomer is weg en dan krijgt Hosea de opdracht van de Heere. Ga opnieuw. Bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de Heere de Israëlieten bemint. Nu staat er geen naam bij. En dat maakt het voor verklaarders nog wel eens een klein beetje lastig. Wordt hier nou Gomer bedoeld of zou het toch weer om een nog andere vrouw gaan? Ja, ik moet het met dezelfde bronnen doen als die u heeft. De Heer is trouw aan zijn volk Israël. Hij heeft dat volk van Israël niet ingeruild op een gegeven moment voor een ander. Hij is niet gezegd, nou Israël, jullie niet, nou pak ik de Filistijnen, dan ga ik daar maar mee verder. Nee, helemaal niet, integendeel. In die zin volg ik de verklaarders dat het hier ook weer gaat om Gomer. Ook al wordt de naam hier niet genoemd, de vrouw die hem ontrouw is, keer op keer weggaat en nu definitief weg lijkt te zijn. En hij moet erop zoeken. Hij houdt van haar. Het is toch wel iets bijzonders, hè? Ondanks haar wispelturigheid, het wetend dat ze hem niet trouw zal zijn, verschillende keren bedrogen heeft, bemind door haar levensgezel. Hosea houdt van haar. Zoals God ja, van Israël houdt, van dat volk houdt. Terwijl nota bene de Israëlieten zich wenden tot andere goden. Overspel begaat, hè? Hoererij in die zin. Het volk van Israël vertrouwt op anderen. En, heel wonderlijk zinnetje, houden van rozijnenkoeken. Kijk, wat zijn rozijnenkoeken? Nou ja, de naam zegt het eigenlijk al, hè? Gedroogde druiven, rozijnen. Die zijn in een koek verwerkt. Een koek die lang houdbaar is. Je zou het in die zin, als ik dat wat heel voorzichtig zou mogen overzetten naar de tijd van vandaag, waar vertrouwen wij op? Als er nou bij u thuis brand zou uitbreken. Oh, maar ik heb een goede brandverzekering. Als u straks tot de ontdekking komt, u doet de broodtrommel open en er zit niks in. Oh, maar ik heb nog een vrieskist. Dat is het feitelijk. Je zegt, we vertrouwen op de Heere. Hij moet in ons dagelijks levensonderhoud voorzien en daar bidden we ook om. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar ja, ondertussen, er zit nog brood in de vriezer ook. En ik heb nog een bankrekening en mocht mijn auto wordt begeven, dan kopen we gauw een ander. En nou ja, natuurlijk de ene uitgave is wat groter dan de ander, maar het kan leiden, laat ik het zo zeggen. En waar vertrouwen we nou echt op? En dan zie je aan de ene kant dat de Israëlieten hun vertrouwen stellen op de afgoden. Nou, ik denk dat we dat risico niet zo gauw lopen. En daar bedoel ik dit mee, wij zullen niet ergens achter in de tuin nog een klein verhogingtje hebben. Of daar onder die bladenrijke boom hebben we nog dat kapelletje staan of dat altaar staan. Dat hebben we niet, ook in de huiskamer niet. Maar die rozijnenkoeken, dat appeltje voor de dorst, iets achter de hand. En natuurlijk, we spreken wel uit dat we op de Heere vertrouwen. Maar staat dat net niet op nummer 1, hè? En pas wanneer echt alles bij de hand wordt afgebroken en die artsen in het ziekenhuis kunnen niks meer voor me doen, dan moeten we ons noodgedwongen bij wijze van spreken overgeven aan de Heere God. Dan stijgt hij even wat hoger op de ranglijst. Dan komt hij op de eerste plaats te staan. Ontrouw. Vertrouwend op de afgoden, rozijnenkoek. En dat wordt gesymboliseerd, uitgebeeld in het leven van Gomer. Ja, die Hosea heeft verlaten. Ze is de hort opgegaan. En ze zocht het vrije leven. En dan moet Hosea haar terughalen. Hij vindt haar uiteindelijk, koopt haar vrij. En dan legt hij haar een tuchtmaatregel op. En ik zei het al bij het lezen van dit gedeelte. Met het volk van Israël is het ook zo gegaan. Met het volk van Israël is het uiteindelijk ook zo gegaan dat de ballingschap heeft een einde gemaakt aan het 10-stammenrijk. En tenslotte ook bij 2-stammenrijk, het ene naar Assyrië, het andere naar Babel. En dan breekt er een periode aan, zoals hier staat, zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen. Ze kunnen geen beroep doen op de priester, maar de afgoden zijn er evenmin. Nog een gewijde steen, nog een afgodsbeeld, nog het spreken van de priester. Bezinning, tuchtiging, kastijding. En dan komt de omslag. En we horen daar de tonen van het advent in. Hosea die hier spreekt over de komst van David, hun koning. Er zal een bekering optreden. En misschien mag ik daar even een streepje onder zetten. Bekering, hè? Wat is dat? Ja, ik kan daar natuurlijk veel woorden voor gebruiken vanmiddag. Maar misschien is het het mooiste, duidelijkste omschrijven met de gelijkenis die de Heer Jezus zelf vertelt, namelijk de verloren zoon. Het zegt iets over je blikrichting. Waar staat je rug naartoe? Of waar is je aangezicht toegewend? Als die gelijkenis begint, dan zie je dat die zoon voor zijn vader staat. Nou, geef hem maar het erfenis. Geef me het deel dat me toekomt. Hier blijf ik niet. Gaat de wijde wereld in. De echte vrijheid. Het echte leven. En dan staat hij met zijn rug vervolgens naar zijn vader. Dan gaat hij de wereld in. Nou ja, dat echte leven blijkt toch wat tegen te vallen. En uiteindelijk zit hij daar berooid, hè? Armoedig, bij de zwijnen. Moment van bezinning. Moment van tuchtiging. Hij wordt op zichzelf teruggeworpen. En dan malen zijn gedachten. Hoe is dat bij mijn vader? De knechten van mijn vader, die hebben het veel beter dan ik. Ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan. Ik zal terugkeren. Omkeren. Nou, dat is het. Wat is bekering? Aanvankelijk stond ik met mijn rug naar God toe. En mijn blik op de wereld. Het verlangen naar de vrijheid en het echte leven. Totdat Gods geest me aan mezelf had ontdekt. Toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. En toen kwam die omkeren, die terugkeer. Paulus die zegt eigenlijk hetzelfde in zijn verschillende brieven. Het is aanvankelijk de droefheid naar de wereld. En het wordt de droefheid naar God. De gerichtheid, waar gaat je hart naar uit? Nu hoor ik net bij de afkondigingen. Volgende week is het avondmaal. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, bent u bekeerd? Of laat ik het anders zeggen, waar gaat uw hart naar uit? Want dat is de vraag die volgende week ook speelt. Opdat we juist daarin versterkt zouden worden. Als er nou eens komende week, een week van voorbereiding voor de spiegel staat, hè? Waar gaat mijn hart naar uit? Ja, ik wil de Heere wel volgen. Ja, ik struikel zo gemakkelijk en morgen heb ik weer een drukke dag en dan is de agenda weer vol en de dag is alweer voorbij voordat ik me het realiseer. Heb ik nou de Bijbel wel gelezen? Is die open gegaan? Nou, gauw voor het slapen gaan nog even. Waar gaat uw hart naar uit? Of als je het jezelf voorgenomen hebt om niet meer te struikelen in de zonde, niet meer toe te geven aan die verslaving van welke aard dan ook. En het lukt toch gewoon niet. Wat is die blikrichting? Dan kan er iets bij jezelf komen van, ja, dat avondmaal. Voor mij, dan wordt er even aan je geschud, hè, een stukje twijfel misschien wel gezaaid. En dan is het juist zo mooi, en misschien mogen we daar wel een streepje onder zetten vanmiddag. Weet u wat een Hosea tegen u zegt? Weet u wat bekering is? Natuurlijk terugkeer tot God. Dat zagen we in die gelijkenis al van de verloren zoon. En dat zegt Paulus ook, hè, de droefheid naar God, het verlangen naar de Heer. Ja, zegt dan Hosea, terwijl u notabene in het Oude Testament leefde, 750 voor Christus. ik zou bijna zeggen, nauwelijks nog notie had van die profetie van de zaligmaker die komen zou. En plotseling mag hij daarvan profeteren. Wat is bekering? Terugkeer tot God en David. En u hoort het daar wel in. Ja, dat is al iets van de toon van Advent, hè? De Messias. Die rabbi uit Nazareth. Hun koning. Ik zou zeggen, onthoud dit eens even. Komt er zo nog wat op terug. En hoe kom je tot die koning? Nou, zegt Hosea erbij. Met diep ontzag. En dan niet bevend voor Gods toren. Voor het oordeel. Welke klap die uit zal delen. Nee, bevend diep ontzag voor de Heere en zijn goedheid. Ik zou zeggen, ook al is dit geen dienst van voorbereiding. Maar neem dat deze dagen eens mee. Komen tot God en koning David. Hè, zijn gezalfde tot de Heer Jezus Christus. En hoe? Met diep ontzag. Zullen we gewoon eens even, waarom zegt Hosea dit? Wat is de aanleiding daarvan? Vers 1. Hosea die krijgt dus opnieuw de opdracht om Gomer te zoeken. Het volk vertrouwt op de rozijnen, koeken en de afgoden. Nou, dat is zichtbaar in het leven van Gomer. Ze papt met iedereen aan en ze blijft bij anderen. En Hosea gaat ze opzoeken. En het is gespreksonderwerp, zei ik. Hè? Je moet dit hoofdstuk echt heel concreet lezen, zou ik bijna zeggen. De mensen die praten erover met elkaar. Joh, we hebben Gomer de laatste tijd niet meer gezien. Nee, weet een ander. Ze is bij die en die ingetrokken. In de stad, daar woont ze inmiddels. Oh, dus het is nou een definitieve breuk. En dan zien ze Hosea op een gegeven morgen zijn deur uitkomen. En ja, hij laat blijkbaar toch op pad. Joh, man, waar ga je naartoe? En misschien wil hij het aanvankelijk zelfs nog even niet zeggen. Want ja, hij weet toch wel hoe zijn dorpsgenoten erover denken. Ik ga Gomer opzoeken. Wat zeg je? Gomer opzoeken. Man, nou ja, allerlei woorden krijgt hij naar zijn hoofd. Hoe haalt hij het in zijn verstand? Enzovoort, enzovoort. En ja, hij moet het. En misschien zegt hij dat ook wel. De Heer heeft me daar de opdracht gegeven. En die heeft wel een donkerbruin vermoeden waar hij de vinden kan. En ja, de Bijbelschrijver gaat er niet uitgebreid op in, maar hij vindt haar. Maar dan blijkt dat vrije leven toch wat tegen te vallen. In plaats van vrij, is ze gebonden. In plaats van vertier, is een slavin. En Hosea kan niet volstaan en nou mee. Nee, hij moet de notabene vrijkopen. En wat is de prijs van een slaaf? 30 zilverstukken, zei ik. En zodra ik dat uitspreek, ja, hoor je daar die bekende geschiedenis dat Judas het overeenkomt met de fariseeën en de schriftgeleerden. Voor 30 zilverstukken zal ik hem aan u overleveren. Ja, Hosea heeft dat blijkbaar niet zo cash bij zich. En vandaar ook dat de tekst zegt voor 15 zilverstukken cash. En in natura, anderhalve homer gerst, kocht ik haar voor mij. En dan neemt hij ze mee. En je hoort dan de strengheid in zijn toon. U moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven, geen andere man toebehoren. En ik zal ook niet bij u komen. Stel het zo concreet mogelijk voor. Hè? Het is een levend onderwijs voor het volk van Israël toen. Ja, en in zekere zin overdrachtelijk ook voor ons. Hè? Toen ik afgelopen dagen met dit hoofdstuk bezig was, om deze adventstijd over dit hoofdstuk te preken, toen moest ik voor mezelf denken, ja, aan een stukje werkervaring. Ik had samen met mijn vrouw, we hadden net allebei de studie geneeskunde afgerond. Hè. We waren net getrouwd, 1986. Ja, en toen gingen we samen in Amsterdam werken op de kruispost. Misschien zegt het iemand wat, hè. Ouderzijds Voorburgwal. Ja, een van die beruchte wallen, daar is een medische hulppost. Zaterdagmiddag, zaterdagavond, zondagmiddag, zondagavond, tot midden in de nacht. En dan gingen we weer terug naar huis om maandag het gewone werk te doen. En dan weet ik nog goed, hè, Als we dan zo samen in de auto zaten en we reden naar Amsterdam. Hè, toen woonde ik nog in Nijkerk. En nou ja, de snelweg natuurlijk en die rondweg kom je bij Amsterdam. En tenslotte kom je wat in het centrum en uiteindelijk die grachten op. En uiteindelijk kom je dan in de Roze Buurt. En dan voelde dat altijd, hè, zaterdagmiddag, dan begon dat te leven daar. En je komt in een andere wereld. Een wereld waarvan je zou kunnen zeggen, de macht van de boze, de macht van de duisternis is daar op een zichtbare manier aanwezig, merkbaar. En als we dan zondagsmorgen samen naar de Noorderkerk liepen, ja, dan was alles uitgestorven. En zondagmiddag, nou, dan begon het gebruis weer en het leven daar op die wallen. En dan 's nachts gingen we weer terug naar huis. En ja, die parkeerplaats die was er net voor de kruispost. Hè? Dus je kon daar zo'n grachtenpand neerzetten. En dan reed je nog even die wallen langs. En ja, en dan ging je er vanaf. Je draaide dan een bruggetje over. En dan kwam je op gewone grachtenwegen. En tenslotte kom je weer op de rondweg. En dan liet je die wereld achter je. Die wereld van duisternis en vermaken. En dan gingen wij als het ware weer het gewone leven in. Het burgerlijke leven, in de goede zin van het woord. Hè? Een leven zoals u en ik allemaal leiden. En dan ging je even die wereld uit. Maar Hosea, die gaat die wereld in. En vandaar ook dat er met recht boven staat, hè? Het beeld van Gods geduld. Je zou bijna zeggen, en nou moet ik natuurlijk voorzichtig zijn om dat één op één over te plaatsen, maar als je daar Hosea ziet lopen, en hij loopt daar langs zo'n raam. Nee, dit is er niet. En het volgende raam is het gordijn dicht. Nou, dan moet ik nog even terugkomen straks. Ja, en eindelijk gevonden. Hosea, je zet je reputatie op het spel dat jij daar loopt. Nou, met eerbied gezegd. God zet zijn reputatie op het spel. Want wat is het verwijt dat de Heer Jezus krijgt te horen? Hoeren, zondaren en tollenaren. Het zijn zijn vrienden. Hij eet met hen. Tot die kring wil hij blijkbaar behoren. En voor de zulken is hij gekomen. Gods geduld. Je zou kunnen zeggen vanmorgen, vanmiddag, Gods liefde. Hoe ver gaat hij niet om ons in te winnen voor zijn koninkrijk, om ons terug te brengen in zijn dienst en voor zijn liefde in te winnen. Als hij daar maar nog enigszins een vraag over zou hebben, dan zou ik in deze adventtijd willen zeggen, kijk eens in die kribbe. Zo ver. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Kijk eens even later, die man met het doornenkroon op de Via Dolorosa, hangend aan een kruis. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf. Het is niet voor niks, hè, dat de Heer Jezus ook zegt tegen zijn discipelen, ga de heggen en de steggen in, hè. Dwing ze om in te gaan. Juist de zulke is het Koninkrijk der Hemelen. Gods geduld, hè. Gods liefde, dat is iets om een streep onder te zetten. Ik denk ook in deze week van voorbereiding. Deze God is onze God. Hij is volgende week onze gastheer. Zo ver buigt hij zich voorover. Dat wie u ook bent en waar u in het leven staat. Zo zeker als dat brood verbroken wordt. Zo zeker tot een volkomen verzoening. Hè? Gods geduld. Wie is Hosea, als ik die vraag nog een keer mag stellen? Dat is het beeld van God. Zoals Hosea in zijn huwelijksleven zijn vrouw achterna moet gaan. Zo gaat de Heere God uiterst, uiterst ver om zondaren in te winnen. Dus wie is Hosea nogmaals? Dat is de Heere God. Maar nou misschien een lastiger vraag. Wie is Gomer? Nou, zegt vers 1... De Israëlieten. De Israëlieten die zich wenden tot de afgoden. En die houden van rozijnenkoeken. Israëlieten dus. Ja, ik reken dat antwoord goed. Als je dat hebt aangegeven, ja, correct, staat hier. Maar als ik nou een stapje verder ga, hè? U staat voor de spiegel, jij staat voor de spiegel. Gomer, ik herken me in haar. Of maak ik het u te bond? Dat u zegt, ja, nee. Zondaar, zeker, ben ik. Ik zal zeker mijn vinger niet opsteken als er gevraagd wordt wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dan moet ik ook beschaamd het hoofd buigen. Maar Gomer, iemand die het zo bruut, zo wereld, zo duidelijk, zo zedeloos en nou vul allerlei woorden maar in. Nee, op dat niveau niet. Een paar jaar geleden zijn mijn vrouw en ik weer teruggegaan naar de kruispost. En dan denk je, ja, 35 jaar geleden heb ik daar toen gewerkt. Hoe zou het daar nu zijn, hè? Kregen we nog met een groepje een rondleiding daar, hè, van iemand tot heil des volks, meen ik. Ja, tot heil des volks, Krijn de Jong. En ja, dan loop je daar zo door die buurt, zijn we ook weer bij de kruispost geweest. En dat standbeeld van Piet Heijnen, nou, u kent die buurt. En toen zaten we daar koffie te drinken in dat restaurant van de Chelters. En die Krijn de Jong die vertelde zo het een en ander over dat werk hier, hè, op de Wallen. En toen haalde hij de tekst aan. Hoeren, tollenaren en zondaar. Ze zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. En die tekst. En misschien waren het de omstandigheden. Ja, je zit daar natuurlijk op het terrein waar ze actief zijn. Dat raakte me. Zij zullen ons voorgaan. In het koninkrijk. Voorgaan, notabene. Zij een plaatsje voor ons. Hij vertelde dat naar aanleiding van het gegeven dat er iemand belijdenis had gedaan in de Noorderkerk. Die daar voorheen achter een raam stond. Ze zullen u voorgaan. Weet je wat misschien het probleem is? Als mevrouw en ik zaterdagavond, zondagnacht eigenlijk teruggingen naar huis en we gingen die buurt uit, dan had ik echt voor me een gevoel, een zekere opluchting van, ja, nou laat ik die zondige, brute, boze wereld achter me. En nou stap ik weer in het gewone leven zoals u en ik dat leiden. Maar is die wereld minder zondig? Of moeten we misschien zeggen, in de wereld waarin wij allemaal leven, natuurlijk een zaligmaker hebben we best wel nodig, zeker, zeker. Maar eentje die in een kribbe moest liggen, eentje die zijn leven aan het kruishout moest eindigen, is mijn zonde zo groot dat ik ten diepste in de goot van de samenleving lig en dat ik geen andere weg meer heb dan tot hem te vluchten? Kijk, als die prostituee, hè, die daar achter een raam staat, terugdenkend aan haar christelijke opvoeding, als het ware uitroept, Heere, help mij uit deze misère. Wees mijn zondaar genadig. Dan vindt ze een barmhartige Heere. Want ze heeft geen kant meer om op te gaan. Waar zullen wij anders heen gaan? Want bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. En wij, natuurlijk nogmaals, zondaren zijn we wel. Maar dat onze schuld zo groot is. En bepaalt juist dat niet, dat zij de Heere nog veel harder nodig hebben dan wij. Dat ze ons voor zullen gaan in het koninkrijk der hemelen. Kijk, wij houden van rozijnenkoeken. Ja, dat appeltje voor de dorst is toch wel wat makkelijk, hè? Maar zeg dan eens heel eerlijk, waar vertrouwen u nou op? En misschien om het nog bonter te maken, Gomer is slavin geworden. Ze zit in de greep van de zonde. Nou, als we dat nou eens proberen te veranderen. Kijk, we zullen niet in die grove zonde, hoop ik. Hoewel, wat altijd heel lastig is, speelt verslaving hier. Want dat zijn natuurlijk van die onderwerpen, daar steek je niet je vinger voor op, hè. Internetverslaafd, gokverslaafd, pornoverslaafd en koopverslaafd en vul maar in. Moet je proberen los te komen. Nou, daar hebben we een dobber aan hoor. En vaak heb je daar nog externe hulp bij nodig ook. Anders kun je uit die greep niet komen. Maar laat ik wat dichter bij huis blijven, hè, komende week. Ja, het is een week van voorbereiding. Nou neem ik mezelf voor dat ik iedere avond gewoon eens rustig dat overdenk. Nou, laat ik zeggen, half uurtje besteed ik eraan. Om gewoon voor te bereiden op komende zondag. Ja, ik ben hier volgende week niet, maar ik zou eens eigenlijk willen vragen, is het u gelukt? Half uurtje. We hebben het voorgenomen, hè? Nu vanmiddag. Ik kan u bijna voorspellen, het lukt u niet. Ja, maar ik moest net weer op mijn kleinkinderen passen ook. En woensdag zou ik het ook doen, maar... Dus er komen allerlei dingen op de eerste plaats. En het schuift zo naar een tweede, derde, vierde plaats. Nou, dat is het hele probleem. We zitten verslaafd aan de zonde. En laten dat geen brute zonde zijn, grove zonde, zoals dat op zonderegister, zoals je dat in het avondmaalsformulier tegenkomt. Nee, juist dingen die we belangrijk vinden. Ik zeg het er eerlijk bij, op het werk is het steendruk vanwege alle coronaperikelen. Maar is dat een excuus voor de dienst van de Heere? En juist dan zien we hoe verslaafd we zijn aan de zonde. En dat Hosea namelijk haar nog moet vrijkopen. En als vanzelf zien we hem opkomen. Die voor 30 zilverstukken is vrijgekocht. Hè? Overgeleverd. Hij die in onze plaats wilde staan. Terwijl we verslaafd zijn aan het verkeerde. Kijk, daar wil het hoofdstuk onlangs ons aan ontdekken. Wie is Gomer? Dat zijn u en ik. Zij is het beeld van ons, zoals wij vastzitten aan het verkeerde en telkens weer toegeven. Kijk, soms heeft de Heere daar een periode voor nodig om ons tot bezinning te brengen. Zie in deze geschiedenis ook, hè? Het volk van Israël zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen. Even op jezelf teruggeworpen. Zoals die verloren zoon, hè, die bij dat varkensvoer begeerde te eten. En dan gaat hem pas zijn hoofd malen. Ja, mijn knechten van mijn vader, die hebben het goed en ik. Misschien gebruikt de Heere dat ook wel. Het confronteerde me toch even toen een gemeentelid van ons, 5 jaar jonger dan ik. Ja, is wel opgenomen in het ziekenhuis met corona. Je bent er niks te slim voor hoor. En het kan zo even aan je schudden en... Dan proef je als het ware, als ons leven niet geborgen is in hem, dan lopen we gevaar. Hè? En dan kan zo'n hoofdstuk ons brengen. Hè, dat een collega op het werk of er gebeurt iets in uw gezin of in uw familie. En de Heere gebruikt dat om ons stil te zetten, tot bezinning te brengen. Ga niet door alleen door het leven. Hè? Dan, die last zal te zwaar zijn, zal verkeerd uitpakken. En dan, daarna, mag Hosea voor zeggen... Zullen de Israëlieten zich bekeren tot de Heere hun God en zoeken David. Wat is bekering? Ja, terugkeren tot de Heere God, hè? Dat zag je al in die gelijkenis van de verloren zoon. Niet meer de droefheid naar de wereld, maar de droefheid naar God. Maar zou de Vader me zomaar aanvaarden? Mag ik volgende week zomaar naar voren lopen of... Misschien gaan de bekertjes wel rond volgende week en het brood wordt uitgedeeld waar u op bezitplaats zit. Zomaar. Nee, daar heeft iemand een prijs voor betaald. Een immense prijs. Daarvoor moest hij naar de wereld komen. Om het zomaar eens te zeggen. Genade van God gaat niet buiten Christus om. En dat is juist het mooie dat in dat Oude Testament, hier op deze plaats, Hosea daar al even op mag wijzen. Straks. David. Mijn koning. Kijk, want dat is de belijdenis waardoor we behouden worden. Dat we belijden met elkaar. Ik geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Hè? En of we dat nou hier in de hervormde kerk zeggen. Of een afgescheiden groep. Of iemand in Afrika. Of waar ook ter wereld. Als dit de belijdenis is. Dan worden we behouden. Dat is het fundament van de zaligheid. De terugkeer tot God. En David mijn koning. Kijk, want die belijdenis dat hier gesproken wordt over David, mijn koning, is heel bijzonder. Want ik zit wel in het 10-stammenrijk. Je had al lang afgerekend met dat 2-stammenrijk en dat vorstenhuis van David. Naar uw tenten, Israël, we hebben geen deel meer aan David, Salomo en Rehabiam. En hier komt het weer boven. Nee, er is alleen maar toekomst als David onze koning is. En dan staat het er zo mooi, hè? Hun koning. Ik zou het zo kunnen zeggen vanmorgen, vanmiddag. Welke plaats heeft Christus in ons leven? Want hoe zegt Johannes dat in een van zijn brieven? Hieraan weten wij dat wij Christus kennen, zo wij zijn geboden onderhouden. Je zou jezelf daaraan kunnen toetsen. De geboden die de Heer ons gegeven heeft, de ander uitnemender achter dan onszelf. Nederigheid, ootmoed, niet de oren wassen, maar de voeten wassen. De kleine in de gemeente niet veronachtzamen. Ik kwam net nog eventjes in de consistorie ter sprake. Bij ons de gemeente, en dat zal op tal van plaatsen gezien ook pas een artikel dat in de Waarheidsvriend heeft gestaan. Merken we dat die coronamaatregelen nog wel eens wat, ja, hoe moet ik dat zeggen, partijschap oproept, hè? Mondkapje, ik begin er niet aan. En anderen die vinden, als jij geen mondkapje op hebt, dan kom ik niet naar de kerk en vul maar in. Allemaal even scherp, hè? Is dat de gezindheid van Christus? Als ik een ander daarmee kan inwinnen. Als ik hier navolging geef aan de minste zijn. Ook al stel ik me misschien allerlei vragen over het nut en over de zin en onzin ervan. Ik zal het doen omdat die bewogenheid die Christus tentoonspreidt. Is dat de gezindheid, hè? Is hij koning in ons leven? Ik zou zeggen, houd dat maar eens als toetssteen. Weet je wat zo mooi is van dat zinnetje? Wat is bekering? Terugkeer tot God. En David. Als ik dat eens wat mag concretiseren vanmiddag. Mogelijk zijn hier in de gemeente ook wel zieken. Mensen die een hele moeilijke weg, moeilijke operatie, zorg rond de kinderen of kleinkinderen. Vul het allemaal maar persoonlijk in. Hè? En dan is het soms heel mooi als mensen weergeven: mijn tijden zijn in Gods hand. En toen ik in het ziekenhuis lag, heb ik ervaren dat de Heer bij mij was. Ik heb me niet alleen gevoeld. Hè? Sowieso kan ik een tal van woorden gebruiken. Die wijzen allemaal op Gods zorg, Gods trouw, Gods bemoeienis. Maar nou heel scherp gezegd, en ik bedoel het eerbiedig hoor. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om onze hand vast te houden in het ziekenhuis. Of u steun te bieden vanwege de familieproblemen. Maar om in onze plaats de straf te dragen. Kijk, het een sluit het ander niet uit, hè? Begrijp me goed. Maar juist daarom gaat het. Hij is gekomen als zaligmaker. Hij moest in die kribbe liggen. En zijn troon werd uiteindelijk het kruis. Omdat hij in onze plaats wilde staan. En daarom is hij naar deze wereld gekomen. Wat is bekering? Heren, waar zouden we anders heen gaan? Want bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. En hoe spreken we die woorden uit? Nou, zegt dan Hosea, met diep ontzag. Ik zou zeggen, neem dat echt eens mee deze week. Het heeft iets te maken met de toon die de muziek maakt. Misschien hebben sommigen, ik zie verschillende ouderen zitten, kent u die boeken van dominee Veldkamp? Dat is een predikant van Wereldoorlog, net na de Wereldoorlog, 1950. Heeft allemaal boeken geschreven over onder andere de profeten. Over Daniel, die knopen ontbindt. En over de zoon van Beeri. Nou, dat is Hosea. En als hij dan dit vers bespreekt, vers 5, met diep ontzag, dat bevende. Dan zegt hij er uiteindelijk bij, dat is de toon die de echte bekering uitmaakt. Hij wil als het ware ons waarschuwen, en in zekere zin doet Hosea dat vanmiddag voor ons. Geloven is geen logica. En daar bedoel ik dit mee, dat je tegen elkaar zegt van, volgende week worden zondaren genodigd en ik ben een zondaar. Ziet, ik zet die twee zinnetjes onder elkaar, dus ik word genodigd. Christus is gekomen om zijn bloed te geven voor zondaren en tot die categorie behoor ik ook. Streep eronder, hij is voor mij gekomen. Het is geen wiskunde, om het zo te zeggen. Maar het is verwondering. Het is aanbidding. Het is eigenlijk het onbegrijpelijke ervan. Je zou het wat kunnen vergelijken als de discipelen in dat bootje zitten en het wordt heen en weer geschud en het kraakt door de storm en door de wind. En Jezus slaapt, hè? Meester, word wakker. Bekommert het u niet dat wij vergaan? Hè? Dat zeggen ze notabene tegen hem die zich zo bekommerd heeft om hun ondergang. Maar goed, ze zeggen het tegen hem. Bekommert u niet dat wij vergaan? En de Heer Jezus die staat op, die wordt wakker. En hij bestraft de wind. Zwijg. En de golven gaan liggen. En de wind is weer zacht zuizend. Wie is deze? En dan vallen de discipelen voor hem neer. Heren, ga weg van ons. Want wij zijn zondige mensen. Voel je iets? Hij is juist gekomen voor hen. Maar als ze zoveel goedheid, zoveel majesteit, zoveel heerlijkheid zien. Heer, daar pas ik niet in. En dat u mij dan toch op het oog hebt. Dat u mij dan toch nodigt. Bevend komen. Met ontzag komen tot de Heere en zijn goedheid. In later tijd. Ik zou zeggen volgende week. Maar het kan ook op die grote morgen. Als de Heere terug zal komen op de wolken van de hemel. En vrede en gerechtigheid zal aanbrengen. Gemeente, laat dan niemand van ons ontbreken. Want dan geldt het wat de psalmdichter beleden heeft. Dat nog eenmaal bloeit de gloriekroon. Eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Laten we dat ook zingen. Dat is Psalm 132, het 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. Dat is het 12e vers van Psalm 132. Thank you. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God en Vader in de hemel, aan het einde van deze dienst komen we tot u in het gebed. Om u dank te zeggen voor al het goede dat u ons deze zondag hebt gegeven. Het onderwijs vanuit de schriften. Op deze wijze het samenkomen van de gemeente, de onderlinge verbondenheid die, ook al is het middels de techniek, toch iets van ervaren mag worden. Uw onderhoudende zorg om keer op keer, ja, bekend te maken wie u bent en uw zorgzaamheid voor zondaren. Heer, en als we misschien nog enige dunk van onszelf hadden, dan wordt u door Hosea onderuit gehaald, door de schrift onderuit gehaald. En we hebben allemaal diezelfde genade nodig. Zoals de grootste van de zondaren die in openlijke zonde hebben geleefd. En ook al doen we het misschien op een subtiele wijze, een burgerlijke wijze. En is het de volle agenda en de aandacht die het gezin vraagt en wat onze gezondheid met zich meebrengt. Het kan ons allemaal zo in beslag nemen dat u die tweede, derde plaats inneemt. Rozijnenkoeken. Waarmee we ons tevreden stellen. Het appeltje voor de dorst nog achter de hand. Heren, neem het alles weg. Dat we ons vertrouwen daar niet op stellen. En dat het niet nodig is dat het eerst door een periode gaat van moeite en zorg en problemen. Dat we geen andere weg meer op kunnen gaan dan tot u alleen. Maar dat we juist door de verkondiging van het woord uw grote liefde ervaren. Wat u ervoor over hebt gehad, welke prijs u wilde betalen. Voor 30 zilverstukken verkocht het slavenloon. Om zondaren die verslaafd zijn aan de zonde vrij te kopen. Heer, dat doet u. Dat werk gaat u mee door. En zij die telkens weer wankelen en vragen hebben en twijfels. En de zonde krijgen we er maar niet onder. Die wilt u volgende week weer versterken. In dat allerheiligst geloof. Om die zekerheid te voelen, zo zeker als dat brood verbroken wordt en die wijn wordt ingeschonken. Zo zeker het offer van u tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heer, het is onbegrijpelijk. En misschien moet het met de discipelen wel zeggen van dat u met ons van doen wilt hebben. Dat u nog naar me omkijkt, dat u er niet moe van wordt om dat te doen. Ga weg van ons, Heer, want wij zijn zondaren. Heer, juist voor de zulke is het koninkrijk der hemelen. En dan zullen we in die rij staan. Hoeren, tollenaren, zondaren. Ja, ook fariseërs die uw naam belijden. Priesters die tot inkeer komen. Ja, Heer, die hele rij die het niet meer van zichzelf verwacht. Maar het alles uit handen heeft leren geven en het met Petrus zegt. Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Die zullen toch straks meezingen. In dat grote koor, Heren, dat niemand van ons ontbreekt. Dat we niet op eigen kracht verder gaan, dat we het nog proberen. Want zijn we dan kwetsbaar en onbeschermd? We nemen ons allen onder uw hoede. Heren, wees met de gemeente als geheel, de jongeren en de ouderen. Ieder met eigen bezigheden en vragen. Heren, dat we nog steeds ondanks de corona op mogen merken het vele goede dat u ons geeft, ook in de samenleving. Mogen bidden voor onze overheid met het nemen van beslissingen. Mogen ze wijsheid toebidden en u zegt het toch in uw woord, wie wijsheid ontbreekt, dat die ze van mij begeren. Heren, dat dat ook de weg is, waar we de overheid in voor mogen gaan. Geef wijsheid, Heren, de wereld, met al zijn nood en zorg. Het is te groot voor ons om dat te overzien, maar dit mogen we belijden. Er is er één, die dood en graf heeft overwonnen en die het uitgesproken heeft. Mij is gegeven, alle macht, in de hemel en op de aarde, in zijn naam. Mogen we tot u komen. Heren, hoor dan zo ons gebed. Neem weg al het verkeerde. Aanvaard de dank. Dit bidden wij u. In Jezus' naam alleen. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen het 10e vers van Psalm 72. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom. Het geluk van deze koning prijzen. Die Davids troon beklom. Dat is het 10e vers van Psalm 72. Ga dan heen in vrede en thuis verheft uw harten tot God en laten we bidden om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen. Thank you.